Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde heeft geschapen en die nooit laat varen de werken zijner handen, maar trouwe houdt in der eeuwigheid. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 65, het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65, vers 1. Gemeente, wij zullen ons stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En na de wetslezing zingen we van Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in schuld vergeven. Psalm 86, vers 3. Hoort dan nu allen naar Gods heilige wet en beproeft uzelf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En gemeente, dan lezen we hoe het volk Israël, staande daar bij de berg Sinaï, reageerde op de wet des Heeren. En wij zouden niet anders moeten reageren. Daar staat dan al het volk, zag de donderen en de bliksemen en het geluid der bazuin en de rokende berg. En toen het volk zulk zag, weken zij af en stonden van verre. En ze zeiden tot Mozes, spreek gij met ons en wij zullen horen. En dat God met ons niet spreken, opdat wij niet sterven. En Mozes zeide tot het volk, vrees niet, want God is gekomen opdat hij u verzocht en opdat zijn vrezen voor uw aangezicht zou zijn, dat gij niet zondigdet. De schriftlezing voor vanmorgen in Handelingen 9, daarvan de versen 1 tot en met 22. Handelingen 9, vers 1 tot en met 22. Hoort dan nu allen naar Gods heilig woord. En Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagogen, opdat zo hij enigen die van die weg waren vond, hij dezelfde bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam en hem omscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem, die tot hem zeide, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide, Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is uw hart de versenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. De mannen die met hem over de weg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde. En als hij zijn ogen opdeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En hij was 3 dagen dat hij niet zag en at niet en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarsen, want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, en heeft hier macht van de overpriesters om te binden allen die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen, kwam in het huis, en de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. Terstond vielen af van zijn ogen, gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagogen, dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden, en zeiden: Is deze niet degene die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, en die daarom hier gekomen is, opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Toch Saulus werd meer en meer bekrachtigd, en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Christus is. Tot zover, gemeente, de schriftlezing. De tekst voor de prediking vanmorgen vindt u in het slot van vers 11. De laatste woorden van vers 11, waar we lezen: Want zie, hij bidt. Gemeente, voorbeden is gevraagd door zuster Dalma, die donderdag een operatie moet ondergaan in het academisch ziekenhuis in Groningen. En ook door zuster Bruining, voermanspad, die maandag opgenomen moet worden voor een operatie. En dankzegging is gevraagd door de familie van der Velde voor de geslaagde operatie van hun zoontje Ime Rijn. Laten we samen bidden. Heere, onze God, almachtig en heilig God in de hemel, u die daar troont in een ontoegankelijk licht, en wie duizenden serafs en cherubim onafgebroken loven en prijzen. Ja, waarlijk, Heere, u komt de lof toe van al wat leeft en van al wat adem heeft. En wel in het bijzonder van het mensenkind, dat gij geschapen hebt naar uw beeld en uw gelijkenis, opdat zij tot uw eer zouden leven. En daarom, Heere, roept u ook nog mensenkinderen op deze uw dag, hier samen in uw huis, opdat u op uw dag nog gediend en geëerd en geprezen zou worden. Maar ach, Heere, als wij dan zien op onszelf, bij het licht van uw woord en in de spiegel van uw heilige wet die ons dan straks werd voorgehouden, wie is dan de mens die op zal gaan en die voor uw heilig aangezicht zou kunnen bestaan? O, dan moeten we u immers belijden dat wij ook in deze week nog weer met woorden, gedachten en daden uw heilige wet hebben overtreden en u zo niet hebben geëerd, maar onteerd, ja, smaadheid aangedaan met onze zonden en gebreken. Ja, dan is het zelfs zo, Heere, dat we met al onze gerechtigheden voor u nog niet eens kunnen bestaan. En dat onze beste werken, bevlekt als zij zijn met zonden en onvolmaakt als zij zijn, voor u niet kunnen bestaan. O Heere, geef ons daar maar eens een indruk van uw heiligheid, van eigen onheiligheid en verlorenheid, zodat we dan ook gaan zien het grote wonder, want dat is het dan, dat u nochtans met zulke mensen van doen wilt hebben. O Heer, hoe is het mogelijk dat u ons nog verdraagt, nog geen einde hebt gemaakt met ons en onze afmakingen, maar dat u ons hier in uw gunst en genade nog bijeenroept, ja, dat u ons in uw langmoedigheid dat eeuwig evangelie van Christus uw Zoon nog wilt laten verkondigen, dat we al zo vaak mochten horen, waar we dan toch nog dezelfde onder konden blijven, mensen die nog steeds voor eigen rekening leven, onbekeerd, ongelovig wellicht, Heere, wat een schuld, om zo in uw huis te komen, waar u al zo vaak hebt betuigd, dat u ons zocht te vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Ja, dan moeten we allemaal zeggen, Heere, als we dan toch nog eens een keer onbekeerd voor uw troon moesten verschijnen, dat wij nooit gewild hebben. O, bewaar ons daarvoor, Heere. Bewaar er ons voor dat uw woord, waarin uw handen nog worden uitgestrekt naar een weerspannig en wederhorig volk, dat uw woord eenmaal tegen ons zou getuigen. O, Heere, dan getuigt u ook vanmorgen nog weer in ons midden, dat u geen lust hebt in de dood van een zondaar, maar daarin dat hij zich bekeert en dat hij leeft. En hebt u dat ook zo heerlijk getoond, Heere, in de Zoon uwer liefde, die volmaakte borg en zaligmaker, die zichzelf heeft willen vernederen, ja, zelfs tot in de allerdiepste angst en versmaadheid der hel toe, opdat zulken die hel en doem waardig zijn, nog behouden zouden mogen worden en nog eenmaal voor uw troon zouden kunnen verschijnen. Nu bidden wij u, Heere, Als ons dat evangelie vanmorgen nog verkondigd mag worden, wil dan zelf met uw Heilige Geest meekomen in de prediking van uw woord. O, wil nog harten treffen. Wil nog hem die hoog gevoelen van zichzelf en voor eigen rekening leven afbreken, op de knieën brengen bij uw borg en middelaar. Ja, wil maar bekeren, Heere, wie onbekeerd is. Wil nog geloof schenken aan hen die ongelovig zijn. Gedenk ook hen, Heere, die als de tollenaar in de tempel van verre staan, hun ogen niet durven opheffen tot u die in de hemel zit. Want ach, Heere, als zij zien op zichzelf, dan is dat toch allemaal tegen hen. Ja, hoe zouden ze tot u durven naderen, Heere? Wil dan hun ogen toch richten op die borg, op die overste leidsman en voleinder des geloofs, opdat ze in hem nog vrijmoedigheid mochten vinden om toe te gaan tot de troon uwer genade. Ja, u hebt het toch zelf gezegd, Heere, dat dat gekrookte riet niet verbroken zou worden en dat die rokende vlaswieken niet uitgedoofd zouden worden. O, wil dan uw werk aan hen voleindigen. Gedenk zo ook al uw kinderen, heel uw volk. Heere, wilt u ze maar vasthouden, want in zichzelf zijn zij zo zwak dat zij niet één ogenblik kunnen blijven staan. Wilt u het geloof dat aangevochten wordt, maar vermeerderen en bewaren? Wilt u ook maar geven, Heere, dat ze nauw en aangebonden leven mogen kennen en de voetstappen van Christus uw Zoon willen drukken? Geef zomaar dat er vele vruchten van geloof en van bekering gevonden mogen worden bij al de uwe, want u hebt daar zo'n recht op, Heere, en zo wordt u geëerd en gediend. Wil dan met uw Geest vanmorgen de rijen maar doorgaan. O Heere, dan weet u wat een ieder van ons nodig heeft, beter dan wij zelf dat weten. Wil maar vertroosten een schreiend hart dat tot u nog vlucht. En wil maar verschrikken, hoogmoedigen van hart, die trots neerzien op anderen. Gedenk ook allen, Heren, die hier vanmorgen niet konden komen. Wil zijn met al de zieken in de gemeente, met al de bejaarden die verhinderd zijn door de gebreken en moeite der ouderdom om nog naar uw huis te gaan. Ze zouden het zo graag willen, Heren. Geef dat wanneer zij uw woord mogen horen over de kerktelefoon of de bandrecorder, dat ze erdoor vertroost en gesterkt mogen worden. Dat ze ook voorbereid mogen worden op die nimmer eindigende eeuwigheid waar ze misschien al zo kort voor staan. O Heren, dan willen we u vanmorgen ook in het bijzonder bidden voor zuster Dalma, die donderdag een oogoperatie moet ondergaan. Heere, wilt u de hand van de dokter maar leiden, hem een vaste en een zekere hand geven, zo uw onmisbare zegen gebieden op die operatie. Geven, Heere, dat haar het licht in de ogen bewaard mag blijven, ja, dat de operatie zo mag gelukken dat ze er ook beter door zal kunnen zien. Maar wil haar bovenal geven, Heere, geloofsogen die zien op u die in de hemel zit. Gedenk zo ook zuster Bruining, die maandag voor een operatie opgenomen moet worden. Heere, wil het ook met haar maar wel maken. Wil geven dat ze uit die narcose mag ontwaken. Maar wil ook geven, Heere, dat ze de operatiekamer niet alleen in zal gaan, maar dat ze zich aan uw vaderhand mag weten. O Heere, wat is het dan groot dat we niet alleen mogen bidden voor de nood in de gemeente, maar u ook de dank mogen brengen, als u weer hebt getoond een hoorder der gebeden te zijn. We danken u, Heere, met de familie van der Velde voor de geslaagde operatie van Imerijn. Heren, U hebt het nog wel willen maken, boven denken en boven bidden. En zo toont u altijd nog weer dat allen die het van u verwachten, nooit beschaamd zullen uitkomen. Gedenk ook allen hier in de gemeente die het moeilijk hebben. Ach, daar kan ook zoveel nood en verdriet zijn waar een ander niet van weet. Maar u weet het, Heere. Ja, u zegt het ook in uw woord, dat zij het in uw hand mogen leggen. En dat u ziet op hem die verdriet en die moeite hebben. Geef maar dat ze dan heel uw hart in de binnenkamer voor u mogen uitstorten en door u vertroost en bemoedigd mogen worden. Gedenk ook heel uw kerk, Heere, over het rond van deze wereld en al uw dienstknechten die vandaag geroepen zijn om uw woord te verkondigen. Ach, wie zijn zij in zichzelf, Heere, aardevaten, maar wilt u hen door uw heilige geest maar bekwamen om uw woord zo te verkondigen als u dat van hen vraagt. Maak hen maar getrouw, Heere, in de verkondiging van uw woord, dat zij eerlijk mogen omgaan met de zielen die aan hen toevertrouwd zijn. En wil dan overal waar uw woord nog recht verkondigd wordt, uw gemeente maar bouwen en bewaren, ja, er nog dagelijks toevoegen aan die gemeente van u die zalig mag worden. Heere, schenk ons ook met elkaar vanmorgen een goede en gezegende dienst. Wil alles weren uit ons midden wat in uw heilige ogen niet kan bestaan. O Heere, we kunnen zo bezig zijn, ook onder de verkondiging van uw woord, met onheilige dingen. Wil de Satan maar schelden, Heere, dat hij zijn onkruidzaad niet tussen het zaad van uw woord doorzaait vanmorgen, dat hij onze aandacht niet aftrekt van wat gij ons te zeggen hebt. Geef ons een aandachtig gehoor, Heere, en een biddend en heilbegeerig hart. Wil ons ook in zingen en in het orgelspel vervullen met uw heilige geest, opdat u, o grote koning, de lof en de eer gebracht mag worden door heel de gemeente. Heere, als wij u dat alles vragen, dan is het niet omdat wij dat verdiend zouden hebben. We hebben er geen recht op, het is verbeurd en verzondigd, Heere. Maar ach, wil ons nog horen, ja zelfs verhoren, om de Zoon uw liefde, die grote hoge priester, de Heere Jezus Christus, die aan uw rechterhand gezeten, nog dag en nacht bidt en pleit voor al de zijnen. Hoor ons dan uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij zingen nu als voorbereiding op de prediking van Psalm 141, de versen 1, 2 en 9. De eerste vers: roep, Heere, in angst tot u gevloden, ai, haast u tot mijn hulp en red. In het tweede vers: mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. En het negende vers: doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Gemeente, het thema voor de prediking, naar aanleiding van de tekstwoorden zie hij dit, is de bekering van Saulus. Thema, de bekering van Saulus. Drie punten. Ten eerste, Saulus in nood. Ten tweede, nood leert bidden. En ten derde, God ziet bidders in hun nood. Ik zal het nog een keer herhalen voor de jongens en meisjes. Bekering van Saulus, eerste punt, Saulus in nood. Tweede punt, nood leert bidden. Derde punt, God ziet bidders in hun nood. Na de prediking zingen wij van Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in den hemel zit, mijn ogen op en bid. Gemeente, zegt u eens eerlijk, bent u nog nooit jaloers geweest op de manier waarop Saulus van Tarsen bekeerd mocht worden? Nog nooit in twijfels en aanvechtingen gedacht, als ik nou maar eens zoiets had meegemaakt als Saulus van Tarsen, een stem uit de hemel, een licht uit de hemel, zo in één keer door de Heere gearresteerd, op de weg stilgezet, omgekeerd, van een vijand veranderd in een dienstknecht des Heeren. Ja, als ik het nou zo had meegemaakt, had ik wat meer moed. Dan zou ik wel eerder durven denken dat ik ook echt geloof. En dat ik ook echt bekeerd ben, want wat kan dat niet aangevochten zijn? Niet waar, gemeente? Ja, de bekering van Saulus van Tarsen heeft al velen begrijpelijk tot een zekere jaloersheid verwekt. Mensen die toch hopen nog eens op de een of andere manier net zo krachtdadig bekeerd te mogen worden als hij. Je mag ook wel jaloers zijn op Saulus, gemeente. Op ieder die bekeerd is van God aard. Wat is het groots als zulke openbare vijanden des Heren, want dat was Saulus, zo krachtig voor zijn dienst mogen worden ingewonnen, zoals dat bij Saulus geschiedde. Want wat lazen we? In de eerste woorden van ons hoofdstuk, Saulus nog blazende dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Dat was Saulus dus. Een en al vijandschap tegen de Heere Jezus, tegen zijn genade en tegen hem die de Heere Jezus en zijn genade mochten kennen. Saulus van Tarsen wordt ons dus getekend als een fanatieke vervolger van de gemeente van Jezus Christus. Elders in de schriften leest u, Handelingen 7, hoe hij er met welgevallen bij heeft gestaan, instemming heeft betuigd toen de eerste martelaar viel, toen Stefanus werd gestenigd. En uit de mond van Ananias horen we het, hij heeft de heiligen in Jeruzalem veel kwaad gedaan. En dat was kennelijk allemaal nog niet genoeg geweest. Nu was hij naar de hoge priesters gegaan, had lastbrieven gevraagd, aanbevelingsbrieven, waarin stond wat hij van plan was en dat hij dat ook mocht doen van de hoge priesters. Waarom? Om ook in Damascus allen die van die weg waren, zo hij ze zou vinden, gevangen te nemen en naar Jeruzalem te brengen. Dus vast van plan om Gods kinderen in Damascus gevangen te nemen. Moord en dreiging blazend gaat Paulus op weg naar Damascus. En wat een geweldige verandering vindt er dan niet plaats, hè? Maar wat lezen we dan in vers 20? In plaats van de gemeente te vervolgen, zoals hij onheilig van plan was, staat er, en hij predikte terstond Christus in hun synagogen, dat hij de Zoon van God is. Wat een omkeer. Spreekt velen aan, Zo'n bittere vijand, een vijand met vijandige bedoelingen op weg naar Damascus. En dan komt de Heer hem tegen en het is afgelopen met al Saulus' plannen. Hij werpt hem in het stof, verblindend het licht uit de hemel, een stem die gehoord wordt. En u zult bij uzelf zeggen, ja, hoe zou je daar nou nog tegenin kunnen volhouden? Hoe zou je dan nog onbekeerd kunnen blijven als er zulke machtige dingen in je leven gebeuren? Als mij dat nou eens zou overkomen, dan zou er ook wel een opmerkelijke verandering in mijn leven plaatsvinden. Ja, dan zou ik me ongetwijfeld bekeren en dan zou ik wel zeker weten dat het wat met me was en dat ik geloofde. Dat hoop ik, gemeente. Dat hoop ik van harte. Maar eerlijk gezegd, bij het licht van de schrift en bij het licht van de ervaring, mogen we daar ook nog wel een paar vraagtekens bij zetten. In de eerste plaats dan dit. Kwam de Heere u nou nog nooit op de een of andere manier tegen? Nog nooit geen waarschuwingen, geen roepstem in uw leven geweest? Die ernstige ziekte waarvan u toch nog weer genezen mocht? Dat ongeluk dat toch nog zo ongedacht goed afliep, had de Heer daar niets in te zeggen? Maar na de eerste schrik leeft u misschien weer gewoon door. Werd u nog nooit door de Heer, zoals een vader dat in liefde doet, gekastijd? Ja, als u zegt, nou, van zulke dingen heb ik inderdaad nog nooit meegemaakt, is het dan ook nog nooit zo geweest? Dat zondagsmorgens in de kerk, als Gods heilige wet u werd voorgelezen, de donder van de Sinaï u tegenklonk? Is het u nog nooit verkondigd dat u voorzeker sterven moet als u niet bekeert? Ja, dat een ieder vervloekt is die niet blijft in al de woorden deze wet om die te doen? Ach, dan hebben we gelezen, gemeente, hoe het volk Israël daar diep van onder de indruk was. Hoe heeft in de afkondiging van de heilige wet bij de berg Sinaï het niet in de oren van Israël geklonken? Zo niet letterlijk, dan toch inhoudelijk wel. Bekeert u huis Israëls, want waarom zoudt ge sterven? Ja, als er nou een volk geweest is, dat grote en machtige tekenen en wonderen heeft meegemaakt, dan was het Israël toch wel? Met een machtige arm door God uit Egypte geleid. Allemaal getuigen geweest van de 10 plagen in Egypte. Allemaal door de drooggevallen Rode Zee heen getrokken. Allemaal, zegt Paulus, zijn ze onder de wolk geweest. Zijn ze met manna en kwakkels wonderlijk gespijzigd door de Heere. En allemaal, hoofd voor hoofd, hebben ze bij de berg Sinaï gestaan en hebben ze gevreesd voor een heilig God toen die berg beefde en rookte toen de Heere erop neerdaalde. Zo gevreesd, lazen we, dat ze tegen Mozes zeiden, laat de Heere alsjeblieft zwijgen, want dit kan niet goed gaan. We moeten wel sterven als zo'n heilig God tot ons spreekt. Laat Mozes tussen ons en de Heere als een middelaar optreden. Nou, je zou zeggen, als er dan wel één volk tot bekering gekomen moet zijn, dan toch zeker wel Israël. Wat voor tekenen en wat voor wonderen zouden ze nog meer kunnen begeren? Maar wat zegt de schrift? In het merendeel van hen had God geen behagen. Want ondanks dat alles hebben zij niet geloofd en hebben zij zich niet bekeerd, zodat zij Kanaän niet konden ingaan. Dat geldt nou letterlijk en dat geldt ook voor het geestelijke Kanaän, gemeente. Bekering is absoluut noodzakelijk. Denk niet dat u onbekeerd behouden zou kunnen worden. De Heiland zegt het zelf, als wij niet wederom geboren worden, zullen wij het koninkrijk Gods niet zien. Ja, nou wil ik vanmorgen, gemeente, naar aanleiding van deze bekeringsgeschiedenis van Saulus van Tarsen, die we gelezen hebben in Handelingen 9, is niet met u stilstaan bij dat hele, ja het klinkt misschien wat oneerbiedig, bij dat hele spektakel, dat licht uit de hemel en die stem die Saulus gehoord heeft, maar bij het gewone. bij het middellijke. De plaats van het gebed in de bekering. Het eerste punt waar we nu over zullen nadenken is dat Saulus in nood was. Het is echt niet zonder belang om erop te letten hoe het nou kwam en hoe het er nou met Saulus voor stond als hij daar in Damascus, in de rechte straat, in het huis van Judas, begint te bidden. Nou, dan is het wel duidelijk dat Saulus toen in grote nood was. Waarom? In de eerste plaats dit. Na die vreselijke, toch een angstige ervaring geweest, ontmoeting met de Here op de weg naar Damascus, was Saulus blind geworden. De grote geweldenaar Saulus moest als een klein kind aan de hand van anderen naar Damascus geleid worden. En daar was hij nou hulpeloos, miserabel eraan toe. Daar brachten ze hem in huis en hij voelde zich zo ellendig dat hij 3 dagen lang niet heeft gegeten en heeft gedronken. En het licht keerde niet in zijn ogen weer, hij bleef ook maar blind. Dus reken maar dat hij er ellendig aan toe was. Maar gemeente, denkt u dat die blindheid, dat die lichamelijke narigheid van Saulus die hij ervaren heeft, dat dat nou de wezenlijke en de grootste nood was? Ach nee, dat was het niet. Niet dat we dat moeten onderschatten. Zeker, mensen kunnen er, misschien heeft u het zelf wel eens meegemaakt, geweldig ellendig aan toe zijn. Als ze ziek zijn, met gebreken hebben te worstelen, je zult maar een flinke hartaanval gehad hebben en alles breekt je bij de handen af. Wat blijft er dan van je over? Je zult maar moeten leven met een lichaam vol pijn. Hoe zou je het vol kunnen houden? De dokter moet maar bij je komen in het ziekenhuis en zeggen, meneer, mevrouw, u hebt... Ja, het woord horen we graag niet en spreken we haast niet uit. U hebt kanker. De wereld stort één. Wat kunnen mensen dan flink in de nood komen? Grote nood en toch, gemeente, de ware nood van Saulus was nog erger. Die verwijtende stem die hij op de weg naar Damascus had gehoord. En daar heeft hij over doorgedacht. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Kunt u zich voorstellen hoe geweldig hard dat aangekomen was? Hoe daar heel het kaartenhuis dat de fariseeër Saul zichzelf had opgebouwd met al zijn ijveren voor de Here in elkaar is gestort. Hij had nog wel gedacht de Here te dienen met zijn ijveren tegen de christenen. Hij had nog wel gedacht dat de Here met een man als Saulus toch wel bijzonder tevreden kon zijn. Zo ver als hij had eigenlijk niemand het gebracht in allerlei fariseeëse wetsbetrachting. En wat krijgt hij te horen? Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Altijd een vrome fariseeër geweest. Als fariseeën keurig netjes geleefd, de wet betracht. En toen had Saulus ook nooit nood gekend, geen ellende gekend, waarom ook? De Heer kon toch wel tevreden zijn met zo'n ijveraar van als Saulus van Tarsen? Nee, dan waren er wel andere, hoeren, tollenaren, die christenen der secte, vaak de Heer gedankt dat hij zo slecht nog niet was als zij. Zo lezen we immers in de schrift, dacht een vrome fariseeër over zichzelf. En nu? Alles weg. Geen rust meer, geen vrede meer. Dag en nacht die stem. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? De Heere had Saulus zo in de nood gebracht. Hem ontdekt aan zijn ellende en gemeente. Ook al weten we dat in theorie. Wat is dat hard nodig? Dat we daar ook bevindelijk aan ontdekt wordt. Ach kijk, als we goed gereformeerd zijn opgebracht en de catechisatie hebben gevolgd en altijd de preken in de kerk hebben aangeluisterd, dan weten we dat wel. Vijanden van God, dat zijn alle mensen van nature, dus ik ook kun je redeneren. En vijanden van de Heere Jezus, van zijn borgwerk en van zijn genade, inderdaad, dat zegt de schrift, zijn we ook allemaal. Dus in theorie zeggen we daar ook nog wel ja op. Maar de belangrijke zaak is toch maar Beleven we dat nou ook? En kwamen we met die vijandschap dan ook alles in de nood? Leerden we onszelf nou werkelijk kennen? Niet maar uit het catechisatieboekje, maar in de binnenkamer op de knieën. Als vervolgers van de Heere Jezus Christus. Of zegt u, ja, maar dat valt met mij gelukkig nog wel een beetje mee. Want ik ga trouw naar de kerk. Ik ben ook nog een keer van grote zonde vrij. En ik sta naar een goede waarheid. Ik begeer een schriftuurlijke prediking. En ik ijver daarvoor. En ik ijver voor mijn kerk. Nee, zo gek als Saulus van Tarsus het maakte. Zo bond maak ik het niet. Mij te vergelijken met een christenvervolger. Zo'n beul in Rusland die de gemeente uit elkaar knuppelt. Dat is toch wel wat al te dol. Ach, gemeente. En zo zijn er helaas vele, vele kerkgangers, ja, die in hun hart in wezen alleen maar vrome fariseërs zijn. Mensen die neerzien op anderen, heeft iedereen wel een bepaalde groep voor ogen, op die scharen die de wet niet kent, zei de fariseërs. Nou, die woorden nemen wij dan natuurlijk niet in de mond. Maar op die buitenkerkelijken, die nergens aan doen, die zich van God nog gebod wat aantrekken. Op die Rooms-Katholieken met hun dwaalleer. Op de vrijzinnigen, die van het bloed van Christus niets moeten weten. Vult u het maar in. Er zijn altijd nog wel mensen waarop wij denken te kunnen neerzien. En ondertussen zijn we er niet aan ontdekt dat wij zelf die man, die vrouw zijn, tegen wie Nathan moet zeggen, des doods schuldig. Gij zijt die man, gij zijt die vrouw, een vijand van de Heere, van zijn genade en van het borgwerk van zijn zoon. En dan kun je ondertussen ook nog, net als Saulus van Tarsus, maar doorgaan met je ijveren voor de een of andere zaak, denkende als Saulus de Heere daarmee te behagen en wat te verdienen. En ondertussen, o zo onbekeerd. Nee, de grootste nood van Saulus was dat hij een vijand van vrije genade was. Een vijand van het borgwerk van de Heer Jezus. En dat is de grootste nood van alle mensen. Alleen daar willen ze niet aan, daar moeten ze aan ontdekt worden. Nou, Saulus, Gode zij dank, Saulus mocht daar nog aan ontdekt worden op die weg naar Damascus. En wat bracht hem dat in de ellende? Zijn leven lang, ook lang na ontvangen genade, zijn leven lang bleef hij in de eigen beleving de voornaamste der zondaren. Een ontijdig geborene, schrijft hij aan de Korintiërs. De minste der apostelen, niet waard een apostel genoemd te worden. Ja, ook toen hij vergeving ontvangen had, heeft het hem eigenlijk altijd maar weer achtervolgd. Dat hij die lieve zaligmaker, hij had hem wel lief gekregen intussen hoor, dat wel. Maar dat hij die lieve zaligmaker zozeer had vervolgd en had gehaat. En dat hij ook nu de heiland mocht kennen, wel graag het goede wilde doen. En dan toch altijd maar weer deze wet in zichzelf vond, dat hij toch het kwade deed. Als hij het goede wilde doen. Ach, nou was dat zo met Saulus. En daar kunnen we lang over praten. Maar wat hebt u eraan? Hoe Saulus het had? Hoe is het nou met u? En hoe is het nou met jou? Ben je er al eens achtergekomen dat je nou ook zo'n vrome fariseer bent? Ben je er al eens achtergekomen, net als Saulus van Tarsus, van nature ook zo'n vervolger van de heiland bent? Een vijand van genade. En kwam u met die onbekeerlijkheid en met die vijandschap nou ook al eens in de nood? En als dat niet gebeurt, dan kom je nog geen stap verder. Heb je dan al eens bevend en verschrikt, net als Saulus op de weg naar Damascus aan de Heere gevraagd. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? O Heere, wat moet ik doen om behouden te worden? En dan komt er eigenlijk direct achteraan, zou dat dan nog wel kunnen? Zou het nog wel mogelijk zijn voor zo eentje als ik? Naar recht zou u mij toch moeten wegwerpen in de buitenste duisternis? Ach gemeente, daar ziet u het nou. Als vijanden van God, niet in theorie hoor, maar in de beleving. alle zondaars echt in de nood komen met hun ellende en met hun verlorenheid, dan vluchten ze ermee tot de Heere. Heere, tot wie anders kunnen wij gaan dan tot u? Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven. En dan gaan ze de Heere hun nood klagen. Dan worden het bidders. Tweede punt, nood leert bidden. Misschien dat er iemand is die zegt, ja, dat zegt u nou wel, nood leert bidden, maar ik heb dat wel eens anders gezien. Nood brengt mensen ook wel eens tot gebalde vuisten, ja, tot vloeken zelfs. De mensen hebben zich zo verhard toen de Heer hun kastijde, dat ze tot het bittere einde door zijn blijven vloeken en zich verharden. Leert nood nou altijd wel bidden? Nee, helaas niet altijd. Maar je zou wel kunnen zeggen, dat is de bedoeling van de Heere. De Heere kastijdt zijn kinderen niet graag en niet om het kastijden. Maar als hij ze in de nood brengt, dan is dat opdat ze bidders, opdat ze smekelingen zouden worden voor zijn aangezicht. Nou, en zo was het nou, dankzij Gods genade. Er was geen eigen werk of verdiensten van Saulus. Zo was het nou met Saulus, toen hij daar die 3 dagen en nachten... in dat huis in de rechte straat aan het bidden was. En de Heere wijst daar Ananias, ja, en daarom staat het in de Bijbel, ook ons allen nadrukkelijk op. Moet je goed opletten, zegt de Heere. Ziet, hij bidt. Als je het woordje ziet in de schrift tegenkomt, dan staat er eigenlijk een uitroepteken. Verwondert u? Let hier goed op, mensen. Dit is belangrijk. Dit trekt de aandacht. Saulus bidt. Is dat dan zo opmerkelijk? Misschien dat iemand zou zeggen, wat is daar nou voor bijzonders aan dat Saulus bad? Had die Saulus dan nog nooit eerder gebeden? Die had toch wel eerder gebeden? Nou, een hofgemeente of Saulus gebeden had. Zal ook wel opgemerkt zijn dat hij gebeden had. Velen hebben het gezien, hoe hij daar stond op de hoeken van de straten en van de pleinen. Lange gebeden naar de gewoonten der Farizeeërs. Een boel mensen hebben toen gezegd, wat is die Saulus toch een vrome man. En wat een gebedsleven heeft die Saulus. Kon ik maar eens bidden zoals Saulus kon bidden, zo lang en zo mooi. Ja, Saulus, die had al heel wat afgebeden in zijn leven. En toen zei de Heere niet, zie hij bidt. Toen heeft de Heere daar nooit acht op geslagen, zoals nu in ons tekstwoord. Toen heeft hij misschien wel gezegd, zwijg met dat getier. Toen heeft de Heere zich er misschien wel over vertoond. Want dat was geen bidden geweest, zoals veel bidden helaas geen bidden is, maar uiterlijk vertoon, godsdienstige plichten. Saulus, als vrome fariseer, had vroeger zijn gebeden opgezegd, zoals dat hoorde, als wetsbetrachting, zoals ook veel kerkgangers hun godsdienstige plichten waarnemen en hun gebeden spreken thuis aan tafel. En het is ook een plicht en dat hoort ook, gemeente. Maar ach, was dat nou echt bidden? Als u na het eten hebt gedankt en u praat nog even door en 5 minuten later zeg je, hadden we nou eigenlijk al gebeden? Hadden we nou eigenlijk gedankt of niet? Kun je nagaan hoe het hart er dan bij is geweest. Nou, zo was het met Saulus vroeger geweest, maar nu was het anders met Saulus, gemeente. De nood leerde hem echt bidden en maakte hem tot een smekeling voor Gods genadetroon. De nood bracht Paulus aan het worstelen om Gods genade. En in die nood zien we nu dat Paulus zich vastgrijpt. Dat doe je toch, als je in het water ligt en je dreigt te verzinken, dan grijp je vast aan iets wat je boven water kan houden. Dat Paulus zich ook vastgrijpt hier aan het enige wat hem overgebleven is. Alle nooduitgangen, die zijn al afgesloten. Het enige wat hem overgebleven is, namelijk de Heer had wat tegen hem gezegd. De Heer had nog wat gezegd op de weg in Damascus. Paulus had gevraagd aan de Heer, wat moet ik doen, Heer? En de Heer had gezegd, als je straks in Damascus bent, dan zal je daar gezegd worden wat je doen moet. Dus in al zijn ellende en nood is dat voor Saulus een pleitgrond geworden.
De Heere had het immers gezegd. En hoe is het nou met u hier gesteld? Hebt u alles zoals Jacob aan de Jabok gezegd? Heere, gij toch hebt het gezegd. Werd u in de nood alles een pleiter op wat de Heere nog zo betrouwbaar, want hij is betrouwbaar hoor. Hij doet wat hij zegt. Beloven wilde. Zelf wel een rechteloze geworden. Zoals je zeggen moet, Heere, en als u nou nooit meer naar me zou luisteren en niets meer met me te maken zou willen hebben, Heere, dan bent u nog recht in al uw wegen, want daar heb ik het naar gemaakt, dat heb ik verdiend. En toch niet kunnen ophouden met smeken, met pleiten. Iemand die eigenlijk niets meer te verwachten heeft, alles verbeurd en verzonderd, een open hel grijnsje toe. Niets waarin je kunt rusten, niets waarop je kunt steunen, maar je mocht het nog horen. En daar blijf je aan vasthouden. Je mocht het nog lezen in de Heilige Schrift, dat de Heere geen lust heeft in je dood. Oh, en als het dan nog kan, Heere, kan het dan voor mij nog? Ja, als genade echt onze laatste kans nog is en nood echt nog beleefd wordt. Zal er dan niet om genade geschreeuwd en gesmeekt worden? Jongens en meisjes, als je nou op een wandeling in een diepe put valt en je zit daaronder in die put in de modder en je kunt er niet uitkomen. Je krabbelt er tegenop en elke keer glij je weer terug. Wat ga je dan doen? Keihard roepen. Er komt misschien iemand langs en die kan je er nog uittrekken. Nou, als er nood beleefd wordt, dan wordt er sterk geroepen tot de Heere gesmeekt om genade. Heere, mogen we dan zelfs zeggen, gij toch hebt gezegd. Ja, wat? Een paar voorbeelden. Gij toch hebt gezegd dat het bloed van uw zoon reinigt van alle zonden. En gij toch hebt gezegd dat ge uw Heilige Geest zeker zou geven aan degenen die daar dag en nacht om zullen bidden. En dan moet je niet zeggen zoals velen dan zeggen, de Heer heeft het beloofd, dus het komt wel goed, maak je maar geen zorgen. Nee, dan wordt het, och schonkt gij mij dan de hulp van uw geest, niet vanzelfsprekend, en och reinig mij dan van al mijn vuile zonden. Zou het nog kunnen voor zo'n zondaar als ik? Ja, gemeente, Paulus ziet dus nog maar één uitweg. Naar recht heeft hij het totaal verzondigd. Alleen genade kan hem nog redden. En om die genade begint hij dan nu ook te bidden en te smeken. Wat u alles met hem mee. En als u dat niet deed, wilt u dat dan nou eens gaan doen? Gena, o allerhoogste majesteit. Gena, o God, hoor naar mijn gebed. Ach, altijd een vijand geweest van u. U hebt er alles aan gedaan, mest om de boom gespit, alle dagen naar mij getrokken, maar ik heb nooit gewild. Ik was en ik bleef een vijand van de Heere Jezus en van vrije genade. O God, wees mij de zondaar. Nee, o God, wees mij de fariseer genadig en wil mij aannemen. Wil me nog onderwijzen wat ik doen moet om behouden te worden. Ja, de Heere had dat aan Saulus beloofd, dat hij daarover nog onderwezen zou worden. Matthew Henry zegt dan in zijn commentaar op ons vers in dit verband, wat God beloofd heeft, daar moeten wij om bidden. Want de Heere wil er om verzocht worden, in zonderheid als het gaat om goddelijk onderricht. Dat geldt trouwens voor alles wat de Heere belooft. Hij zegt niet, ik beloof het, ga nou maar stil zitten wachten en dan krijg je het ook wel een keer. Nee, de Heere zegt, daar wil ik om verzocht, daar wil ik om gebeden worden. Gemeente, heeft nou uw ellende en uw schuld u al eens echt uitgedreven tot een gebed om genade, zodat u in uw nood aan de voeten van die grote Christus lag? Ach, al kon je dan alleen maar, zoals die bloedvloeiende vrouw, de zoon van zijn mantel aangrijpen. Zou je het niet proberen als dat de enige kans was? Ja, al kon je slechts vragen, nadat je een en ander maal afgewezen was, zoals die Canaanese vrouw, om de brokjes die voor de honden van de tafel vallen. Zou je er niet om bedelen, zou je er niet om smeken? Ja, als het echte nood is wel, dan leer je echt bidden. Een gemeente, wat is dan het wonder groot en heerlijk? Daar spreekt nou heel de schrift van de eerste tot de laatste bladzijde van. Wat is dan het wonder groot en heerlijk? Dat God naar zulke mensen die het niet verdiend hebben. Naar God, naar zulke bidders die uit zichzelf nog niet eens bidden kunnen, toch wil omzien. Ja, dat hij ze wil aanzien en dat hij ze wil horen. Het derde punt, God ziet bidders in hun nood. Saulus bidt, en dat staat heel duidelijk in onze tekst, de Heere ziet dat. Misschien mogen we met een psalmwoord wel zeggen, iedere zucht zijn hart ontgleden, sloeg de Heer opmerkend ga. Want het lijkt als het ware wel, alsof de Heere erop stond te wachten, dat die Saulus van Tarsen nou eens echt zou gaan bidden. Zoals je dat leest van de vader in de gelijkenis van de verloren zoon. Die moet op de uitkijk gestaan hebben naar die verloren zoon. Wie weet hoe lang al, of hij eindelijk eens terug zou komen. En toen hij dan eindelijk kwam, veel te laat natuurlijk, wij komen altijd te laat. Toen hij dan eindelijk kwam, toen zag hij hem ook al van verre. Wel, zo heeft God uitgezien naar het gebed van Saulus, menselijk gesproken hoor. God verblijdt zich over deze biddende Saulus. Tegen Ananias zegt hij als het ware, Ananias, let eens op en verblijd je met mij. Er is immers vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Verblijd je met mij, daar smeekt een vijand om genade. Daar keert een verloren zoon terug tot mij. Ja, God ziet zeker bidders in hun nood. De schrift zegt ook, ze zullen nooit beschaamd uitkomen die het van hem verwachten. Heel goed om dat objectief vast te houden, gemeente. Waarom? Omdat het subjectief in de beleving vaak helemaal zo niet gezien wordt. Dan kunnen we er niet bij, dan zijn we er zo ver bij vandaan. Dan kan een bidder zeggen, ja, zou God mij wel horen? En zou die nog wel acht slaan op het geschrijf van zijn volk? Heb ik het te vergeefs geweten? Te vergeefs vertrouwd? Wordt het dan toch nog eeuwig omkomen? Nee, gemeente, de Heere hoort het en hij ziet bidders. Dan zegt hij tegen Mozes van dat Israël dat al zo lang had geroepen en geschreid en gedacht heeft, we komen hier nooit meer weg uit Egypte. Ik heb hun geschrei in Egypte wel gehoord, Mozes, en ga daarom naar Farao toe, opdat gij mijn volk uit Egypte voert. En zo zegt hij hier ook tegen Ananias, ik heb die Saulus wel zien bidden, en ga nu naar de rechterstraat toe, en leg hem de handen op, zodat hij weerziende wordt. Ja, dat niet alleen, ik heb zelfs nog grote plannen met deze Saulus, een uitverkoren vat, om het evangelie te brengen aan heidenen, aan koningen zelfs, en aan mijn volk Israël, zeg hem dat zijn zonden hem vergeven zijn. Gemeente, dan moeten we nooit zeggen, dat is toch vanzelfsprekend, want daar is Christus toch voor gestorven. Zeker, daar is Christus voor gestorven, maar dat is niet vanzelfsprekend. Wat erg dat dat nodig was, en wat een wonder dat hij dat wilde. Wat een wonder van genade, dat de Heere rechteloze bidders aanziet en wil verhoren om dat borgwerk van zijn zoon. Omdat hij als hoge priester nog aan zijn rechterhand gezeten is. En dag en nacht bidt voor de zijnen. Daarom alleen, dat is de enige reden en grond voor gemeente. Niet omdat Saulus zo goed bidden kan. Maar alleen maar omdat Christus voor hem gebeden heeft. Dat hij nog boven bidden en denken wil verhoren. En dat is nog zo, de Heer is niet veranderd. Als uw hart dan echt verbroken is, als u nou werkelijk in de nood bent gekomen, bent u dat? Ach, zou de Heer u dan niet zien? Zou hij jou dan niet horen? Zeker, hij zal zeggen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. De Heer, kun je rustig zeggen, die doet niets liever, zijn liefste werk, dan echte bidders te verhoren, dan smekelingen uit de nood te redden. Hij ziet ze en hij herkent ze van verre en hij hoort ze en hij verhoort ze voor er nog maar één zucht uit hun harten tot hem opklom. En natuurlijk doet de Heere dat, gemeente, niet natuurlijk in die zin, omdat die bidders daar recht op zouden hebben, omdat ze dat verdiend zouden hebben of zoiets, maar hij doet dat omdat het zijn eigen werk is, wat hij in die bidders ziet. Zijn eigen werk, dat ze in de nood kwamen. Zijn eigen werk, dat ze in die nood tot gebed werden uitgedreven. En de Heer is geen God die half werk doet. Wie dat van God zou zeggen, dat God half werk doet, dat die mens wel in de ellende brengt en hem er dan ook maar in laat steken. Ja, die spreekt toch eerlijk gezegd niet goed van de Heer. De oudvaders hebben al gezegd, als hij de zijnen heilbegeerig maakt, smekelingen maakt om genade en om vergeving. En ook al moeten ze dan bij zichzelf ontdekken dat ze eigenlijk alles ontbreekt, dan toch heeft de Heer er wel in gewerkt. Is hij al wederbarend met hen bezig geweest. En dan geeft hij, wel op zijn tijd, dat is wel eens lastig voor ons vlees, maar dan geeft hij die begeerte die hij er zelf in gelegd heeft. Ook God werkt, zei een van de oudvaders, geen onvervulbare wensen in de harten van de zijnen. Nog weer iets wat u objectief goed moet vasthouden, want ook dat lijkt in de beleving vaak zo anders te zijn. Dan moet zelfs een Bijbelheilige als Asaf klagen, zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Maar gemeente Asaf mocht erachter komen, hij sprak toen niet recht van de Heere, want zo is de Heere niet. Die doet geen halfwerk en die laat nooit varen de werken zijn er handen. En daarom zal hij geen smekelingen om genade ledig wegzenden. Nee, allen die het van hem verwachten zullen nooit beschaamd uitkomen. Gaarne hoort en verhoort hij de smeekbeden van zijn volk. Om een beeld te gebruiken zoals iedere moeder, of het moet wel een zeer ontaarde moeder zijn, zich naar de zuigeling zal haasten die huilt van honger. Zo is de Heere bereid om kinderen die tot hem schreien te horen en te verhoren. En leer daarom, gemeente, toch van deze bekeringsgeschiedenis van Saulus van Tarsen deze les. Verwacht het niet in de eerste plaats van spectaculaire dingen. Een stem uit de hemel of zo. Zeker zo kan het. De Heer is daar vrij machtig in. Zo gaat het soms ook. Dat is niet de gewone, niet de middellijke weg. De Heere wil gebeden zijn om geloof en om bekering. Heere, bekeer mij zoals u al uw volk bekeert. En Heere wil mij uit vrije genade dat zaligmakend geloof toch schenken. En dan ziet hij met welgevallen, ja in genade, op zulke bidders neer en belooft ze door de mond van zijn eigen zoon stellig te verhoren. Heeft Jezus niet gezegd, als dan aardse vaders, die slecht zijn, hun kinderen nog niet eens stenen voor brood geven, zou dan mijn hemelse vader, die goed is, Jezus zegt niet, maar die is goed, volmaakt goed, dan niet horen die dag en nacht tot hem roepen, ja, hij zal ze de Heilige Geest geven. Oh, dan moet ik niet zeggen, dus het komt wel goed. Nee, dan moet u hem aanlopen als een waterstroom, uw klomp tussen de deur zetten, niet aflaten hem uw nood te klagen, en dan zal hij het maken, zodat u en allen zich verwonderen zullen. Nogmaals, niet omdat u zo'n smekeling bent, omdat u zo bidden kunt, alsof dat een voorwaarde was, maar omdat er nog een voorbidder, een hoge priester, aan Gods rechterhand is. Daarom alleen vond Saulus, die voornaamste aller zondaren, nog genade in Gods ogen. Werd zelfs de grote heidenapostel. Misschien dat u in uw nood en in uw ellende zegt, ja, maar voor mij kan het niet meer. Ik heb het verzondigd. Nou, weet u wat Paulus dan zegt? Hij zegt, als het voor mij nou nog wel komt, de voornaamste der zondaren. Hij zegt, dan is het toch bewezen, dan staat het toch zo vast als een huis. Dan is dit een betrouwbaar woord dat alle aanneming waardig is, dat Jezus Christus is gekomen om zondaren te zaligen. En is God veranderd? Is zijn arm verkort? Hoort hij het gebed van zijn volk niet meer? O gemeente, hij ziet ze van verre en hij hoort ze gaarne. Want zijn ogen doorlopen dag en nacht de ganse aarde om te zien of daar nog bidders zijn die hem die het borgwerk van zijn zoon, die een drie-enige God nog nodig hebben voor hun zaligheid. En als u zo iemand bent, of jij jongen en meisje, ach, zou hij je dan echt niet zien? Ja, hij zal zeggen, ziet hij of zij dit. Amen. Laten we samen danken. Heere onze God, almachtig en barmhartig Vader van onze Heere Jezus Christus, hoe past het ons, Heere, u te danken en te loven voor dat onbegrijpelijke wonder van uw genade, dat u bovenal zo heerlijk hebt bewezen in de borgtocht van Christus uw Zoon. Heere, dat u nog wilde omzien naar vijanden, naar haters, naar doemwaardigen zoals wij. En dat niet alleen, maar dat u uw eigen Zoon hebt overgegeven tot in de allerdiepste angst en versmaadheid der hel. Hij die dat niet verdiend had, voor mensen als wij die dat wel verdiend hebben. O Heere, geef maar dat het een eeuwig en aanbiddelijk wonder mag blijven. Ja, de eeuwigheid zal nog te kort zijn om u daarvoor te danken. O Heere, en u hebt u zich weer vrijgemaakt van ons. Weer mest om de boom gespit. En ons nog in uw gunst en langmoedigheid laten staan. Ook al brachten we tot hiertoe geen vruchten van geloof en bekering voort. Heere, wil dan ook zelf door uw Heilige Geest toch zo de naprediker zijn van uw woord, dat allen die nog onbekeerd waren, daar dan toch niet rustig onder zouden kunnen blijven. Maar dat er hier vanmorgen nog bidders geboren mochten worden, smekelingen voor uw genadetroon. Wil ook hen gedenken, Heere, die uw lieve Zoon wel mogen kennen. Maar ach, Heere, het beginsel der gehoorzaamheid is altijd weer veel te klein. Wilt u hem maar bemoedigen, Heere, met dat volmaakte, volbrachte werk van uw Zoon. En hem geven dat zij steeds meer en steeds meer enkel uit genade zouden leven en dicht bij uw Zoon zouden blijven. Ja, Heere, wil zo voor een ieder, nadat hij dat persoonlijk nodig heeft, met uw Heilige Geest maar de naprediker zijn van uw woord. En geven, Heere, dat het herkoud mag worden, gelijk het reine vee dat doet, opdat er steeds weer nieuwe kracht en er steeds weer nieuwe dingen in zouden mogen vinden. Wij vragen u dat uit genade, om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, de collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk en de landelijke evangelisatie. De collecte bij de uitgang is voor bouwstenen. Vanmiddag, zo de Heere wil, begint de dienst om 16:30. En de bloemengroet gaat naar de familie van der Velde in Ureterp. Ons slotlied, nadat u uw gaven hebt gegeven, de Heere zegen u en uw gaven, is Psalm 80, vers 11. Behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten.
haar maken. Zo zullen we ons vooraf al wachten. Zo knielen Baltus voor u neer. Getrouwe herder, breng ons weer. Verlos ons, toon ons lieflijk leer. Kom nu vertroostend aan het licht.
Verhef nu uw harten tot God. Gaat heen in vrede. Met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.